gemacht von England. Dat ligt eraan tegenover wie ze staan. De macht van een engel kan erg groot zijn en er zijn engelen bij die zelfs creatief vermogen dingen zouden kunnen. Maar dat zijn maar enkelingen. Het zijn maar enkelingen. Er zijn er heel veel die ook als engelen gelden. En nou ja. Mij vraag zijn het ook met doodgewone geesten. Hè? Ze hebben nou toevallig een beetje anders een ontwikkeling doorgemaakt, maar dat is alles. Dan zou ik zeggen, dan kun je net zo goed te maken krijgen met een spook, bij wijze van spreken, als het maar vriendelijk blijft. Daar is geen zinnig antwoord op te geven. Dat zou moeten slaan op een vaste situatie en op een vaste ding. Dan zou er misschien iets over te zeggen zijn. Ja. Geen aanvulling? Volgend chapter.
In verband met geestelijke werkelijkheid bestaan er in de geest de orde van de gouden ank. Zijn er banden met de ODV? Wat doen ze en wat zijn hun doelstellingen?
Ja, er bestaat inderdaad wel een groep die zich zo noemt. Ze werkt ook in de Witte Broederschap en dat is dus wel de relatie die ze heeft zo'n beetje met ons. Wanneer je zegt wat zijn hun doelstellingen, de oude wijsheid overleveren, punt 1. De juiste bewustwordingsmogelijkheid scheppen, punt 2. En het derde, daar zijn we het niet zo erg mee eens, het in leven houden van bepaalde magische praktijk.
Kunt u iets meer vertellen over hun ontstaan en hoe ze in deze tijd werkzaam zijn?
Kun je ze beter zelf een keer vragen, joh. Het enige wat ik van ze weet is dat ze dus vroeger Egyptische afstamming hebben bij het van de twee rijken. Dat ze dus kennelijk een samenvoeging zijn geworden van zeg maar de dienst van Amalthea en van Isis. Het is een beetje samengetrokken geheim leer. Er zit er verder nog iets bij van de zogenaamde woestijntempels. Waar magie werd beoefend. Ja, daarna zijn ze kennelijk doorgegaan. Ik meen ook nog in Griekenland een tijd. Wat ze precies hebben gedaan, weet ik gewoon niet. Kijk, dat is nou precies hetzelfde. Je zegt, weet je iets van voetbal ook? Ja. Kunt u me dan even zeggen? Wat is nou ook weer de ontstaansgeschiedenis en het doel van PCC? Kan ik ook alleen maar zeggen, nou ze spelen tamelijk slecht voetbal, maar voor de rest weet ik het niet.
En werken samen met de ODV?
Dat kan incidenteel inderdaad gebeuren. Dat ligt er namelijk aan wat die ODV op dit ogenblik wil doen. En als de ODV hen helpt, dan ligt het er ook wel aan wat zij doen. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om het opwekken van lichtende kracht, dan zal die ODV meewerken. Maar wanneer het weer gaat om bepaalde rituelen, dan blijven wij weer liever op een afstand dat we ons daar niet helemaal verwacht mee voelen.
En wat soort rituelen daarvoor zijn?
Nou, dat zijn, zullen we zeggen, meer magische rituelen. Ja, wij gebruiken het ook wel. Maar we doen het dan op een andere manier. Ik zou zeggen, een beetje vrijblijvender en niet zo met benoemde entiteiten. Ja.
Is zelfonderzoek of esoterie iets waardoor je meer van je eigen waarheid kan vinden? Zo ja, hoe doe je dit zelfonderzoek? Waar en met welke vragen en factoren moet je rekening houden?
Ja, esoterie, het is een vorm van zelfonderzoek inderdaad. Maar ik vind het toch niet de juiste omschrijving. Ik zou zeggen, esoterie is erkenning van je innerlijke wereld. En hoe je dat doet. In de eerste plaats moet je proberen te beseffen wat die wereld in je is. En dan niet alleen in symbolen, maar doe het dan maar gewoon in gevoelens, bij wijze van spreken. Kijk daarna wat je in de wereld daarvan terug kunt vinden. En probeer op grond van die relatie die je zo met de wereld hebt gemaakt, voor jezelf een doel te vinden. Een beweging te scheppen. Die beweging is dan een innerlijke ontplooiing, maar je kunt je nooit innerlijk ontplooien zonder dat het ook buiten je kenbaar wordt en omgekeerd. Dus alles wat je naar buiten bent, dat werkt naar binnen toe en omgekeerd. Esoterie gaat uit van de innerlijke mens, van zijn innerlijke waarheid en wereld. En wanneer de mens deze ontdekt en bereid is zich in zijn gedragingen daaraan aan te passen. Nou ja, dat is de perfecte manier om aan bewustwording. En dan bereik je daarmee een veel grotere eenheid met een groter deel van de schepping. En dat is eigenlijk toch wel het doel van de oefening, dacht ik. Voldoende? Ja?
Wat hielden de Isis-mysteriën en de Amon-mysteriën en inwijdingen in? Wat waren hun filosofieën en praktijken en of magische oefeningen, paranormale trainingen? En hoe praktiseerden ze astrologie?
Ja, ze praktiseerden eigenlijk heel weinig astrologie, zullen we tegenvallen. De astrologie is dus in de Egyptische riten eigenlijk alleen maar binnengekomen als een erkenning van de werking van de windstreken. En in zoverre werden dus bepaalde planeten, planeetbewegingen vooral, werden wel gezien. Ja. Van een Egyptisch sterrenschrift is pas sprake ongeveer 800 voor Christus. En dat wil zeggen, toen wij de mysteria al op hun retour. Nou, dan je Isis-mysterie. U kent allemaal, neem ik aan, het verhaal van Isis en Osiris, de herschepping als het ware van datgene wat doodgaat. Het is een natuurmysterie dus. En je zou kunnen zeggen dat Isis de drijvende kracht, de levende kracht van de natuur is, de levenskracht. Dit wordt in de riten van Isis heel sterk tot uitdrukking gebracht. De rituele omgang en bepaalde vieringen vinden altijd plaats bij water bijvoorbeeld. Er worden altijd flambouwen bij gebruikt. Er is over het algemeen dan bovendien een aanroeping van andere krachten als aarde en lucht. Er komen vaak dingen bij voor die een beetje, moet ik zeggen, vanuit uw standpunt meer horen zo bij de schalkzare alpenherders van Tirol of zo. Maar het was heel ernstig bedoeld. De mysteriën bestonden in feite uit het scheppen van een soort simulacrum van de kosmos. En het nabootsen daarvan door beweging, door dans, maar ook door zang, incantatie. Rinkelbom hadden bijvoorbeeld een belangrijke plaats erbij. En systems. En dan hadden ze daar dus een aantal gebeurtenissen. Het uitstorten van water bijvoorbeeld. Het offeren van graan. Bloedoffers komen Isis dienst heel weinig voor, zoals u misschien weet. Alleen in oorlogstijd en dan aan Isis de krijg af te zetten. Maar al die nabootsingen hebben dus de bedoeling om als het ware de goden in casu de natuur te laten zien wat verlangd is. En daardoor volgens de oude wet zo boven, zo beneden, zo beneden, zo boven. Dus bepaalde werkingen te veroorzaken. Bij de inwijdingen komt men tot een zich één gevoelen met Isis. Je zou ook kunnen zeggen personificeren van Isis tijdelijk. En daardoor draagt men bepaalde machten op dat ogenblik. En dit heeft een innerlijke beleving ten gevolge. Die inderdaad, nou zeg maar verlichtend werd. Hè? Krijgt een ander gevoel van weer een andere visie op de wereld, een andere visie op jezelf. De Amon-diensten zijn over het algemeen openbaringsdiensten. Het begint al dus met de eerste priesterwijding, waarbij je in eenzaamheid in de tempel voor het beeld zit enzovoort enzovoort, wachten tot het beeldje wat zegt. Soms vraag je ook aan het beeld, en als je een antwoord krijgt is dat heel erg belangrijk. Daarna ga je dus bepaalde zuiverstoffelijke zaken van kennis leren. Dat waren heel belangrijk als rekenen, schrijven, meestal in beperkte vorm meer. Kennis van kruiden speelt een rol bij. Zelfs iets wat we tegenwoordig psychologie zouden noemen. Dan wordt men verder ingewijd, heette dat ook. De priesters van Ammon waren over het algemeen behoorlijke hypnotiseurs. Er waren onder hen zeer sterke magnetiseurs. Men kende kortom allerhand kunstjes die men tegenwoordig paranormale verschijnselen noemt. Wanneer men daar allemaal bekwaam in was, dan volgde de zogenaamde inwijding van de geest. En dat betekende dat je een werkelijke zoon van de God moest worden. Daartoe moest je dus sterven. Dat werd dan meestal in een soort begraven worden uitgebeeld. Ik meen dat er ook Babylonische invloeden bij zijn hoor. Bij deze rieten, maar goed. Wanneer men dan daar uitkwam, dan had men dus in eenzaamheid tenminste 3 dagen en 3 nachten in duister en absoluut isolement doorgebracht. En in die stilte openbaarde zich dan je werkelijke wezen. En dan kun je dus als het ware je baan uitzenden, je kon met de kaars werken. En op deze manier had je dus de gaven verkregen onder meer om over het land te zien. Door je geest uit te zenden. Daarnaast had je wat geleerd van telepathie meestal. Je was heel sterk met jezelf geconfronteerd. En als je dan weer terugkeerde, was je ook een veranderd mens. Dan heilde de herboeren Osiris, weet je wat. Dus, ja, dat waren zo ongeveer 3 keer.
Ja. Wat moet ik aanwenden en hoe moet ik het aanwenden om God als waarheid te ervaren, om God als opperwezen te kunnen beseffen, om God als vader te zien?
Ja, wat moet je ervoor aanwenden? Ik zou zeggen, je moet er een hoop voor afleren. Om God te kunnen beseffen, moet je beseffen. En dat is toch niet zo moeilijk. Dat het leven zelf onbegrensd is, ook wanneer de vormen veranderen. Probeer je deel te voelen van het leven, niet van de vorm. In de tweede plaats, wanneer je daar enigszins in slaagt, een meditatief proces in feite, probeer dan om blank te zijn. Dat wil zeggen, niet zelf te handelen, te ageren of te vragen, maar laat alles als het ware over je heen komen. Je zult dan ontdekken dat je in een soort chaos terechtkomt. In die chaos is 1 vast punt. Probeer dat punt vast te houden, dat onveranderende punt. Ga daar steeds verder naartoe en je zult waarschijnlijk eerst de godsbeleving hebben. Je voelt je opgenomen in een soort vrede. Zullen we schouwen, vrede hoor, maar ik weet niet, goud heeft ook tegenwoordig van die gekke kunsten. Een vrede in ieder geval, die zo groot is dat het lijkt of je ervan tintelt. Als je dan terugkomt eigenlijk tot de werkelijkheid, dan heb je nog een hele tijd dat gevoel van een hele grote rust en een hele grote blijheid. En dat kun je, wanneer je regelmatig blijft oefenen, kun je herhalen. En in die herhalingen dan krijg je eigenlijk een aanvaarding van God. Weet u, ze zeggen altijd, je moet in God geloven. Nou, dat geloof ik wel. Je moet God ervaren. God moet een werkelijkheid voor je worden. Dan kun je hem pas aanvaarden. Maar als je eenmaal die levende kracht een paar keer ervaren hebt, dan weet je ook dat je er deel van bent. Dat je er niet afzonderlijk van staat. Op dat ogenblik kun je werkelijk een kind Gods voelen. Het is niet zo moeilijk als het lijkt, maar het vergt wel heel veel zelfbeheersing om eraan te beginnen. En op de goede manier te beginnen. Goed?
Nee, ik denk dan, is het leeftijd gebonden? Is het voor oudere mensen eenvoudiger om God te ervaren gezien hun levenservaring als voor jonge mensen?
Wel, nee. Kijk, Voor jongere mensen heeft het leven wel een andere betekenis. Maar ook voor jongeren kan het leven heel erg kostbaar zijn. En als je die kostbaarheid van het leven beseft, dan kun je het leven zelf ook gaan zien als iets wat veel belangrijker is dan de uiting, dan het verschijnsel. Geloof me, wat ik u vertel, dat kan zo goed gelden voor een kind van 5 tot 8 jaar, voor iemand van 30 jaar, als voor iemand van 60, 70 jaar. Er zijn mensen die worden 100 en niet volwassen. Er zijn kinderen die op hun 12e jaar volwassen zijn, ook geestelijk. Daar kun je niks aan veranderen. Het is een innerlijke kwestie. En daarom heeft het heel weinig te maken met de leeftijd. Maar heeft het heel veel te maken met de wijze waarop men dus zich bezighoudt met het bestaan en met God. Ja, ik kan me voorstellen dat de jongeren er tegenwoordig weinig tijd voor hebben, nietwaar? Tussen de disco, het tv-spelletje en weet ik wat nog meer. En het biertje en dan natuurlijk het bluffen wat er ook bij hoort. Dan op de jongens en de meiden erbij, hou je niet veel tijd over als je nog moet werken ook. Ja, maar als je er tijd voor hebt en je neemt er tijd voor, dan is de ervaring dus, even gemakkelijk bereikbaar, even goed beleefbaar, is de zekerheid in jezelf even goed te vinden. Ja, nu is het echt. Als er niks meer op komt, gaan we weer verder.
Goed, volgende vraag dan. Hoe is uw mening over Charles de Notre Dame?
Ja?
Hoe is uw mening over Charles de Notre Dame?
Nostradamus.
Nostradamus. Nostradamus. Oh, ja.
Dat staat er
niet voor. Ik verstond de heer Charles van Rotterdam. Geen gekheid, Nostradamus. Nou, ik zal het u heel eenvoudig zeggen. Nostradamus is een ziener die zijn visioenen zo heeft weten te verpakken dat men pas later erachter komt dat hij gelijk heeft gehad. En degene die het vooruit willen berekenen weten niet voldoende wie en wat hij is en hoe hij gewerkt heeft en komen daar altijd door tot afwijkende verklaringen die dan zelden volledig juist blijken. Is dat voldoende?
Nee,
ik kan niet op. Kijk, Nostradamus is zo. Nostradamus die vertelt in een kwartrein op een gegeven ogenblik dat wanneer de beer en de adelaar elkaar ontmoeten, ik paraphraseer maar heel vrij, dat dan de Elbe en de Rijn zullen branden. Er zijn er mensen die zeggen dat is gebeurd. Er zijn mensen die zeggen het zal gebeuren. En er zijn ook mensen die zeggen hierin wordt de vernietiging van Duitsland door atoomvuur voorzegd. Nou ja, ik zou zeggen daar kun je niet achter komen. Het zou net zo goed kunnen zijn nietwaar, dat er een paar beren van een cirkel losbreken. Dat die ruzie krijgen met een adelaar, dat daardoor een tankboot waarvan de kaptein verkeerd kijkt een aanvaring krijgt, dat er wat zo in brand gaat. Ik wil maar zeggen, ik maak nou een beetje belachelijk, je kunt deze dingen alleen maar ten sterkste onder voorbehoud proberen te verklaren. Je moet altijd onthouden dat de man bovendien in zijn kwartreinen niet alleen maar gebruik heeft gemaakt van het gangbare Frans van zijn tijd, maar daarnaast Bretonse en Normandische uitdrukkingen heeft gebruikt en enkele zuidelijke uitdrukkingen die bepaalde Moorse accenten hebben, heeft zijn symbolen dus niet alleen ontleend aan de gangbare taal van zijn omgeving, vermoedelijk omdat hij zich ook een hele tijd met magie heeft bezighouden. Hoe dan?
geen schriftelijke vragen.
Geen schriftelijke vragen meer. Halleluja, loof de Heer. Had u nog wat te vragen?
Mag ik vraag stellen dat u niet helemaal precies vast met het ding?
Nou, gezien de anderen hebben geen
ik heb al enige malen hier, en ook wel eens van de maatheid, spreken ze zeggen over twee entiteiten die in één persoonlijkheid zijn geïntegreerd. En nou is mijn vraag, stel dat Henk zo iemand is, Henk is oud en dat daar gezat en sterft, is het dan zo dat ineens Jan en Pieter uit komen kijken?
Dat zou zijn gezicht zijn. Nee, wanneer er dus meerdere entiteiten leven in één persoonlijkheid, het kan voorkomen. Dan moet u dit onthouden. Wanneer het gewoon aangehechte geesten zijn, of medebeslagnemende geesten, kan voorkomen, dan zijn ze ongeveer te vergelijken met parasieten. En wat gebeurt er wanneer een schip dreigt te vergaan? Dan gaan de ratten aan wal. Dus dan is helderheid kort voor de dood veel waarschijnlijker dan dat die anderen komen kijken. Ja? Maar er is een andere mogelijkheid. Er bestaat het begrip tweelingziel dat wel eens heel verkeerd wordt gehanteerd. Het is mogelijk dat twee entiteiten elkaar door harmonie onderling, maar ook door grote verschillen in bewustzijn, of verschillende ontwikkelingen in bewustzijn, zo zeer op elkaar zijn aangewezen om een optimaal geestelijk leven en bereiken te voeren, dat ze dus niet meer van elkaar scheiden. Een dergelijke ziel is dan een twee-eenheid die naar buiten als een eenheid optreedt. In een dergelijk geval zullen die twee als eenheid tezamen het lichaam verlaten, want ze blijven zodanig met elkaar verbonden dat ze daaraan een grote verruiming van hun mogelijkheden ontlenen, maar gelijktijdig dat hun leven op aarde gedicteerd werd door een uit beide voortkomende behoefte aan beleving. Kunnen we volgen?
Ja, dank u. Ja. En is dat dan één keer of doen ze dat meerdere malen?
Ja, ik heb er dus nog niet van die grote kluiten meegemaakt. er is gezegd dat dat proces zich voort kan zetten als bij het schaakbord. Dus die twee ontmoeten een andere entiteit, die misschien ook een twee-eenheid is. Ze vullen elkaar zodanig aan dat ze samen veel meer zijn dan elk apart. Ja. En versmelten met elkaar. En dan hebben we er al vier in één. Ja. En zo kun je doorgaan natuurlijk.
Oh.
En er zijn er zelfs bij onder ons. Ik ben daar niet zeker van hoor. Maar ja, ik ben nooit zo'n fossiers persoon geweest. Maar die zeggen dat het werkelijke bewustzijn van de mensheid zich pas kan ontplooien wanneer alle geesten die in de mensheid incarneren of er deel van uitmaken, op deze wijze tot een eenheid versmolten zijn.
Ja. Op deze wijze? Dus dan zou er ineens maar één mens overblijven? Eén geïncarneerd?
Nou, dat zal wel geen mens meer zijn, denk ik.
Ik
weet niet of er dan een incarnatiebehoefte is. Nee. Als ik naar jullie wereld kijk, dan hoef ik nou al niet, dus ik heb toch nog heel wat te gaan. Ja, goed.
Ja.
Wie volgt?
Ik wil vragen, is het niet zo dat je eigenlijk altijd die verwanten ziel zoekt?
Ja, dat is een gevaarlijke vraag. Ik zou het zo willen formuleren. Elke mens zoekt in een ander een deel van zichzelf om dat te kunnen vereren. Je zoekt dus naar een verwante ziel. Nee, je zoekt in feite naar jezelf. En dat doe je ook in de ander. Je wil de bevestiging van jezelf hebben. En pas op het ogenblik dat je dat niet meer doet, de ander gaat zien zoals deze werkelijk is, dan ontstaat de mogelijkheid van die samenwerking die kan resulteren dus in de versmelting.
Ja, ik heb het nu niet alleen over de mens hoor, ik dacht juist in de dimensies waar u bent, dat je daarmee bezig bent.
Nou, ik kan niet zeggen dat we daarmee bezig zijn. Nee, mag ik een stoute vergelijking maken? Nou, ik weet niet of het nog zo is, maar vroeger had je de pantoffelparade. Jongens de ene kant uit, de meisjes de andere, weet je wel. En dan op een gegeven moment klikte het. Dat klikken, dat had helemaal niets te maken met een bewust selectieproces. Je zei niet, ja, maar dat is de dochter van de notaris, daar zit we aan vast of zo. Nou ja, daar waren er wel mee. Die deed meestal toch wel anders. Ja, maar op zo'n gegeven moment, dat was wat. En als dan bleek dat het ook verder klikte, nou ja, goed. Ja, dan was in mijn tijd, ja, ik kom dus uit een zuidelijke gemeente waar ik katholiek daar. Hè. Dan was het dus eerst achter de dijk. Dan schuld bekennen. En dan het soelaas van de pastoor, gevolgd door de huwelijkszegen. En meestal de snelle uitbreiding van het gezin. Dat is geen overlegd proces. Ik bedoel, je gaat niet specifiek op zoek naar zoiets. Er zijn er zo een hele hoop geweest in mijn tijd die op aarde dachten dat ze erin gestoken waren. Maar het gebeurt. Het is iets waardoor het contact tot stand komt. En waarom weet je eigenlijk niet. En het gekke is dat eerste proces dan gevolgd moet worden door een tweede. Door het als het ware tegen elkaar opwegen en gelijktijdig het elkaar aanvullen. En als dat dan ook nog klopt, dan ontstaat er een eenheid die heel moeilijk te breken is. Nou, u bent nog niet ergens geweest, dus denk niet dat het een gekke vraag is of zo. Ik heb er eens een gehad die vroeger als tweelingzielen zijn, zit er altijd de geesten van een man en een vrouw die met elkaar versmelten. Ik zei, nou, het zijn gewoon twee geesten, want geesten zijn geen man of geen vrouw. Ja. Ik zei, oh, dat was een hele geruststelling, want die op aarde wist het ook niet altijd. Nou ja, goed. Ja. Nee, laat ik daar niet mee doorgaan, anders zit ik zo en dan een cadeau. Dus. Maar, zijn er vragen?
Kunt u iets over de voortsturing van UFO's zeggen? Wat voor soort technieken gebruiken die? Zijn ze uit een astraal?
Nee. Laat ik het zo zeggen. De meeste UFO's die stammen voort uit de hersenen van de beschouwers die niet weten wat ze zien. En de paar die er echt zijn over het algemeen landingsvaartuigen, lang niet altijd schoolgevoelig. Ze beschikken over het algemeen over een aandrijving binnen een zonnestelsel van magnetische aard. Ze hebben namelijk de mogelijkheid gevonden om een magnetisch veld te projecteren waarbij de werking van één pool als het ware kortgesloten kan worden. Dat betekent dus dat er een gericht magnetisch veld ontstaat dat niet terugbuigt op de spoel zelf. En dat is nou eigenlijk een hele trucje dus. En de motoren die ze daarvoor gebruiken, die wisselen nogal eens wat. Er zijn er zelfs die met zonne-energie, dus lichtenergie werken. Maar de meeste die hebben een, ja, moet ik zeggen. Kunt u zich een heel klein briefdereactortje voorstellen? Er zitten dus bepaalde elementen in en die heb je nodig. Maar als je daar een andere stof bij doet, dan ontstaat er heel snel een nucleaire reactie. Het is dan geen explosie, maar een implosie eigenlijk, want het is een fusie. Maar goed, in dat proces dus ontstaat een grote hoeveelheid energie. En die energie wordt dan gebruikt voor die solenoïde eigenlijk, en moet je zeggen, het zijn bepaalde spoelen. En die zijn dan weer op een bepaalde manier in een elektrisch ook nog weer speciaal geladen huis aangebracht. Dat is dus datgene wat ze hier gebruiken. En dan gebruiken ze in de ruimte, gebruiken ze ook nog wel een ander geintje. En dan gebruiken ze namelijk heel eenvoudig de lozing. En daar gebruiken ze wel water voor of grassen. En er zijn zelfs schepen die daar ook wat poeders voor gebruiken. Ze laten dus een soort wolkje achter, dat wolkje in zichzelf, dat geeft dus al bewegingsenergie. Maar daar kun je dan een enorme lichtstraal op richten en dan word je zelf naar voren geslingerd, terwijl gelijktijdig dat wolkje stof is, dwijg uit elkaar geslagen wordt. Maar ja, dat zijn de grote dingen, die zie je hier bijna niet. Nou, je zou het zien, zou je waarschijnlijk een beetje te krijgen. Dat is met de huidige Edsyscrum, dacht ik toch nog vervelend.
Zijn
dat sigaren? Ja. Ik wil zeggen, als je hem ziet, ben je waarschijnlijk wel, ja. Het kunnen ook de klos zijn, maar er zijn inderdaad spoelvormige, sigarenvormige en discusvormige voertuigen. Maar hun omvang is nogal groot, hoor.
Ja.
Daarom komen ze, ja, kilometer, meer dan een paar kilometer. Er is een kort geleden nog een geweest die in de buurt was. Ik geloof niet dat hij gezien is. Maar die had dus een hoogte van bijna 4 kilometer. En het was een cirkel voor hem en hij had dus een straal van ruim 12 kilometer. Dus dat was een aardig ding.
En wat voor intelligentie staat er nou in?
Ja, er zaten dus een aantal ruimteverders in, terwijl die kleine blauwe, je weet waar ik dat mee ja, en toch geen alcoholliefhebbers. Nee, maar kleine, ze hebben dus een wat donkere, wat blauw-paarse tint. Ze zijn bijna humanoïde, maar bijvoorbeeld, ze hebben een andere bloedstuwing. Twee harten zou ik moeten zeggen, omdat dat vier kameren zijn, maar er zitten er ook nog een aantal twee kameren die stuwen. Dat is een heel eigenaardige rotzooi, ja. Dan hebben ze bovendien een deel van de hersens in de buik zitten. Maar ja, dat is niet zo bijzonder, dat komt bij sommige mensen op aarde schijnbaar ook. Maar ja, goed, dus als je een idee wil hebben, zo ongeveer.
Ja, maar ik bedoel wat ze denken.
Ja, wat ze denken.
Van ons?
Nou, laten we daar maar blijven, want die wilden beginnen gevaarlijk te worden. Die blootjes die zijn niet zo. Die zijn wel een paar keer op aarde geweest, maar altijd heel stilletjes weg. Met hele kleine bootjes. Ze hebben hier wel water ingenomen een paar keer, dat wel. En er zijn nog een stelletje voor een gelijk gelond. Ja. En er is er ook één bij, die is in Rusland verongelukt. Dat was heel jammer, maar ja, goed. Nou ja, goed, ik wil maar zeggen, dat wordt toch nooit openbaar gemaakt. Per slotverrekening, als u met de werkelijke levende wezens in de ruimte zouden gaan confronteren, zou het gezwammende ruimte minder invloed hebben. Nou ja, goed, zijn we ver genoeg gestegen?
Die
Rusland
verongelukt is dat kort geleden gebeurd?
Niet zo lang geleden.
Verongelukt
ja.
Per express, om de mensen...
Nee, niet per express, het is een ongeluk geweest. Het was namelijk dat vriedertje, zou ik maar zeggen, dat hebben ze gevoed met verkeerd materiaal. En daardoor ontstond dus bijna zeker een explosie. Op dat ogenblik hebben ze drie kleine ruimtedichte mandjes hebben ze afgezet, dat komt erop neer. En daar is er een van, is er geloof ik nog terechtgekomen, dat zat erin, kind geloof van
ja,
een jaar of twee, drie. Maar ja, dat doen we niet. Hè.
Dat is waar, wat heb ik er nou aan
gelezen? Ja, maar niet alles wat je leest is waar. Ja, hoe is dat?
Ik krijg het nou vragen aan u.
Ja, nou ja, goed. Kijk, dat is dan dus een explosie geweest. Is ook nog niet zo groot geweest. als het nou geen fusie was geweest, maar een splijting, dan was die explosie heel wat erger en groter geweest en heel wat gevaarlijker. Maar ja, het ding is gewoon aan elkaar geklapt. Je moet maar zo denken, buitenaardse wezens halen ook stom die tijd uit. Geruststelling voor de mens, hij staat niet alleen.
Waar komen die blauwtjes nou
aan? De blauwtjes horen, als ik me niet vergis, thuis bij Vega. Dus van hieruit gezien richting Vega. Nog een aantal lichtjaren.
Is dat binnen of
buiten? Nou, als Vega er binnen zou liggen, zou het hier wel een mooie rommel worden. Hè? Nee, Vega is een, zeg maar, een sterrenbeeld plus een ster. Het is een dubbelster met een planeet eigenlijk, om het dan nou heel precies te zeggen. En die planeet heeft de blauwtjes voeit gebracht. Die hebben de buurt gekoloniseerd, weet je wel. Nou ja, toen ze daar tabak genoeg van hadden, zijn ze eens gaan kijken wat er anders was. In het begin was het aardig op aarde, kon je apisch kijken, maar nu wordt het riskant. Nee. Ja, dat is niet zo serieus als jullie het zo willen, toch is het nog waar wat ze doen. Dat gebeurde er wel. Of zo één ding, uit de ruimte komt geen heiland, hoogstens een missionaris. En als er handelaren komen, dan zijn ze wel geïnteresseerd in ideeën, niet in jullie producten. Want op de interstellaire toer kun je ideeën vaak heel goed verhandelen. Maar grondstoffen vervoeren, dat vraagt ruimte en massa. En dat is altijd iets wat toch wel een beetje kostbaar wordt. Ook al heb je een kilometers groot schip. En dan zeg je, nou laten we eens van dat leuke speelgoed van de wereld meenemen. En voor je het weet zit je in het schip met weet ik hoeveel speelautomaten. Nou, dan kijken die ze kwijtraakt ook. Denkbeeld is veel leuker, dan kun je altijd nog kijken wie je daarvoor kunt winnen en hoe je het kunt veranderen. Goed, is dat. Was er iets?
Ik heb alleen het wel als je zo'n enorm schip moet bouwen. Dat is het nodig.
Nou, als u zich nou eens gaat realiseren dat die mensen jarenlang onderweg zijn, dat ze daarbij heel vaak 3 of 4 sterren en hun omgeving gelijktijdig kunnen onderzoeken vanuit zijn moederschip. Dat ze daar dus een groot aantal, zeg maar, reddingsboten en barkassen en zo aan boord moeten hebben. Dat ze moeten zorgen voor hun eigen milieu. Dat ze dus voor hun voedsel moeten kunnen zorgen. Dan is het duidelijk, als je dan een beetje leefwaardige ruimte wilt hebben, waarin je ook nog technisch alles kunt doen, waarin je je reserves ook op kunt slaan, dat je als vanzelf een enorm groot schip nodig hebt. En aangezien je een dergelijk schip opbouwt buiten de cirkel van je eigen planeet, zodat het eigenlijk niet eens binnen een zonnestelsel hoeft te gebeuren, dan heb je eigenlijk ook helemaal geen reden om je te beperken. En je hoeft daar geen dikke materialen voor te gebruiken. Als ze maar taai zijn. Ze hoeven niet bijzonder hittebestendig te zijn. Ze moeten alleen tegen kou warmteverschillen kunnen. Omdat ze bestraald kunnen worden door een zon. Dus als je de materialen hebt, dan is het eigenlijk betrekkelijk eenvoudig om zo'n schip te construeren. En het drijft er in de ruimte. Je kunt eraan blijven bouwen zoveel je wilt. En dan zijn er een aantal vormen, maar die vormen die zijn meer bepaald, dacht ik. Door de denkwijze en door de gewoonte van de rassen die ze bouwen, dan door de noodzaak om nou juist die vorm te hebben. Als er vandaag of morgen, ik heb ze nog niet gezien, maar als er een of ander kubistisch ras in de ruimte komt, nou dan zie je misschien een verzameling van vierkante driehoeken, kubussen en bollen, waarvan je zegt, man, dat lijkt wel een nachtmerrie. Maar voor hun is dat dan de uitdrukking van een leefgemeenschap, nou, dan doen ze dat zo. Nou, zijn we uitgeruimd te ver? Ja.
Je moet sluiten.
Je moet sluiten, ook dat man. Oh, op je. Ja, je, neem me niet kwalijk, zeg. Die trap was niet gemeen. Maar ja, je hebt hem toch, dus wees er tevreden mee. Ja. Nee, Gerbendum. U heet het slotthese. De slotthese is altijd, u geeft drie woorden. En ik moet er dan proberen wat van te maken.
Leeft het hier op dag?
Nou, ik zou zeggen, wanneer je 1984 in de ruimte beziet, dan is het de wereld met een stropdas die te sterk is aangetrokken. Want waarom niet? De mens stelt zijn jaren en voelt zich dan machtig. En spreekt uiteindelijk van 84, of schoon de tijd steeds verder gaat. En het jaar, door zon misschien bepaald, uiteindelijk wat lussen slaat in de oneindigheid, want daar bestaat geen tijd. En zo ziet de mensheid zich met eigen tijd het ik bepalen, vanuit de ruimte ook zichzelf tot aan den hemel halen en zenden terug tot diepste grond. Want denkt men, mens zijn is gezond. Maar zo gezond is dat toch niet wanneer je hier het zijn beziet. Want daar staan de mensen. En in duizenden talen zingen ze liederen vol idealen. In alle dialecten spreken zij steeds over het verkeerde wat wordt gedaan. Een stropdas van ideeën trekt zich de mensheid aan. En steeds schuift zij wat nauwer, totdat zij heel den mens verstikt. En hij bijna niet meer weegt of wikt. Alleen nog maar ideeën gaat en zo de werkelijkheid verzeeft en niet de feiten gadeslaat. Wat 84 dan wel brengt, zo bij het slaan van uur, dat zal ik u vertellen nu, en wel in korte tijd. En in een korte tijd. De tijd, zoals de eeuwigheid, kent maar één waar bestaan. Maar u zult zien hoe in dit jaar de rampen steeds ontstaan. En u zult spreken van de rampen en niet van het goed wat ook gebeurt. En u wordt door uw angst en vrezen voortdurend trillende verscheurd. Omdat u niet beseffen kunt dat het goed is om te leven. Dat fijn is, ook als mens, om te bestaan. En ondanks zorgen voort te gaan. En zo je eigen weg te banen. Waarin je werkelijk leven kunt en vrede in je wordt vergund aan dat wat jij toch bent. Als je in vrede dan herkent hoe goed het is te leven, dan kijk je niet meer naar het jaar gewichtig meer geschreven. 84, 85, 2000, wat het ook zal zijn, ik leef. En in het leven en beleven voel ik mijzelf goed en fijn, want in mijzelf draag ik vrede. En uit mijzelf herken ik telkens weer, de kosmos draagt in zich het licht. Hè. Draagt in zich licht. Meer, meer, meer. Totdat het in mij wordt een licht. Ik heb mijn stropdas afgedaan. Ik wil de ruimte niet betreden, voor ik als mens voor God kan staan. En in mijn vrede en mijn wezen vind ik die ene werkelijkheid, die vreugde is in alle leven en buiten ruimte, buiten tijd, zelfs in het ik blijf neergeschreven. De vreugde dat je mocht bestaan. En met het zijnde, in het zijnde, voor alle tijd mocht samengaan. Zo, dan hoop ik dat het voor u geen strop was, dat ik u niet de das heb overgedaan. Ik wens u gelukkig en een heel tevreden 1984. Al zal dat meer aan uzelf liggen dan aan omstandigheden. En wat de rest betreft, zoek het niet in de ruimte. Zoek het maar bij jezelf. En als je een beetje vrede vindt in jezelf, en een beetje meer vrede kunt hebben met de mogelijkheden van de wereld, nou, dan ben ik ervan overtuigd dat u, of u het jaar 2000 haalt, of morgen bij wijze van spreken bij ons aankomt wippen, zult zeggen, ik ben blij een mens geweest te zijn. Ik ben blij deel van de mensheid te zijn. En mijn werkelijke bestemming is, als één met al wat mens is, één te worden met al wat is. Goedenavond.